Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In alweer een nieuwe aflevering van ons programma Elke dag telt. En vandaag gaan we het hebben over de voordelen van humor, ook voor je spirituele leven. We gaan ook enkele grappen of grappige situaties over en met heiligen overlopen, beste luisteraars, en ook nog 7 eenvoudige houdingen voor geluk. En daarna lezen we nog een brief voor. Een humorvolle uitzending, beste luisteraars, want de vreugde van het evangelie mogen we uitstralen. En daarom starten we met een vreugdevol lied gebaseerd op Psalm 36. Bij u is de bron. Beste luisteraars, van harte welkom hier bij Radio Maria. Bij u is de bron. Een prachtig loflied, beste luisteraars, gebaseerd op Psalm 36. Een heilige die triestig is, is maar een triestige heilige. Een zuster die triestig is, is maar een triestige zuster. Dat zei de heilige Teresa van Avila terecht. En haar boodschap had niet duidelijker kunnen zijn. Een leven toegewijd aan God is een vreugdevol leven. Net als zij hebben vele heiligen het belang van humor als spirituele hulpmiddel erkend, als middel om de geest te verheffen en als hulpmiddel om het hart open te houden voor het licht van genade. Hoewel het vaak ernstig lijkt, schuwt de katholieke traditie vreugde en lachen niet. Humor, goed begrepen, is niet in strijd met heiligheid. Het kan er zelfs een teken van zijn. In de woorden van Chesterton, engelen kunnen vliegen omdat ze zichzelf licht opvatten. Een licht hart, gevuld met humor, kan ons helpen om boven de kleine lasten van het leven uit te stijgen en in contact te blijven met wat er echt toe doet. De heilige Philippus Neri, ook wel bekend als de apostel van de vreugde, was bekend om zijn opgewekte geest. Zijn vreugde was aanstekelijk en zijn grappen verlichten vaak spanningen in moeilijke situaties. Toen hem eens gevraagd werd om advies over het vermijden van zonde, grapte hij: "Wees niet bezorgd over de verleidingen die je tegenkomt. Als de Heer ons een bepaalde deugd wil geven, laat Hij ons vaak eerst verleiden door de tegenovergestelde ondeugd." Op een luchtige toon herinnerde de heilige Philippus Neri de mensen eraan zichzelf niet te serieus te nemen, of in ieder geval niet altijd. Hij wist dat vreugde besmettelijk is en mensen dichter bij God kan brengen. En paus Johannes de 23e stond ook bekend om zijn gevoel voor humor. Als hem werd gevraagd hoeveel mensen er in het Vaticaan werkten, antwoordde hij: "Ongeveer de helft." Dit gevatte antwoord hielp iedereen, inclusief hemzelf, om met beide benen op de grond te blijven staan, wetende dat zelfs de grootste instellingen uit gewone mensen bestaan. Humor was in dit geval een vorm van zelfbewustzijn en nederigheid. En beste luisteraars, hoewel humor niet vaak het eerste is waar je aan denkt als je de evangelie leest, zijn er toch passages waar we grappige, zelfs ironische elementen in het Bijbelse verhaal kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld, in het evangelie van Johannes vraagt Nathanael bijvoorbeeld sceptisch: "Kan er iets goed komen uit Nazareth?" Dat lezen we in het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, vers 46. En wanneer Jezus hem ontmoet, antwoordt hij: "Dit is echt een Israëliet. Er is geen bedrog in hem." Deze subtiele zinswending, die Nathanaëls openhartigheid met een beetje humor erkent, suggereert dat Jezus niet bang was voor een beetje humor. En de originele Griekse teksten bevatten dus ook een beetje humor. Sterker nog, de evangeliën werden geschreven in een wereld die gevormd werd door Griekse tradities, waaronder komedie. In de late oudheid werden belangrijke figuren soms op tragicomische manier geportretteerd, waarbij vaak ironie werd gebruikt om diepere waarheden te belichten, zoals in het geval van Socrates. Hoewel de missie van Christus ernstig was natuurlijk, bracht hij zijn boodschap met grote eenvoud, waarbij hij soms zelfs overdrijving en ironie gebruikte in zijn gelijkenis. Denk aan het verhaal van de persoon die een splinter in iemands oog probeert te verwijderen terwijl hij de balk in zijn eigen oog negeert, zoals we lezen in Matteüs hoofdstuk 7, vers 3 tot 5. Het beeld lijkt op het eerste gezicht misschien op het randje van absurd, maar het vervult zijn doel met een licht absurde en zelfs humoristische toets. Humor in het spirituele leven helpt ons op weg naar de vreugde die een leven in verbondenheid met God zou moeten kenmerken. De heilige Teresa van Avila onthult, in navolging van andere heiligen, een traditie van vreugdevol leven. Lachen kan, als het verstandig gebruikt wordt, een weg naar genade zijn. Dit is ook wat de psalmen zeggen. Onze monden waren vol van lachen, wij schreeuwden van vreugde. Dat lezen we in Psalm 125, vers 2. Dus, beste luisteraars, zelfs als er geen grappen in de Bijbel staan, is er een diepe vreugde die de lezer ondersteunt. En soms, in moeilijke tijden, kan een beetje lachen de meest directe manier zijn om het hart opgeheven te houden naar de hemel. En zo dadelijk, beste luisteraars, gaan we enkele grappige verhalen of grappen over heiligen overlopen. Dat is voor zo dadelijk.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest.
Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany.
Logos Lavieni Milosierni, de officiële hymne van de Wereldjongerendagen, beste luisteraars, in Krakau in 2016. Thema van die Wereldjongerendagen was: zalig zij die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ontvangen. Een vers uit het Matthäus-evangelie. Beste luisteraars, Philippus Neri was een zeer vrolijke heilige, vol humor. Net als hij hadden andere heiligen de gave om anderen aan het lachen te maken. Denk aan de heilige paus Johannes Paulus II, pater Pio, de eerbiedwaardige Fulton Sheen. En laten we vandaag enkele grappen en anekdotes van 8 heilige, eerbiedwaardige, zalige ontdekken. En we starten bij Philippus Neri. Philippus Neri, ook wel de heilige van de vreugde of de grappenmaker van God genoemd, had altijd veel gevoel voor humor. Zelfs met mensen die kwamen biechten. Toen een vrouw hem bekende dat ze hem belasterd had, gaf de heilige haar een verbazingwekkende boetedoening. Mevrouw, zei hij, voordat ik u de absolutie geef, ga naar huis, neem een kip en pluk die. Ga dan naar je buurt, zaai de veren onderweg uit en kom terug. De volgende dag kwam de berouwvolle flapuit terug. En de heilige vroeg haar toen om alle veren in de straat te gaan verzamelen. Maar dat is onmogelijk, zei ze. Waarop de heilige onmiddellijk antwoordt: zoals je ziet, is het makkelijker om roddels te verspreiden dan om de gevolgen te herstellen. En het volgende citaat, beste luisteraars, wordt toegeschreven aan de eerbiedwaardige Amerikaanse bisschop Fulton Sheen, bekend om zijn mediawerk en preekvaardigheden. Hij zou het volgende gezegd hebben: de biecht van zusters aan horen is als gestenigd worden tot de dood met popcorn. Ik ga het nog eventjes herhalen. De biecht van zusters aan horen is als gestenigd worden tot de dood met popcorn. En laten we het hebben over paus Johannes de 23e. Want hij stond bekend om zijn gevoel voor humor. Op een dag vroeg een Italiaanse journalist hem: uwe heiligheid, hoeveel mensen werken er in het Vaticaan? De paus dacht even na en hij antwoordde: ongeveer de helft. Dat hebben we daar juist al kunnen vertellen, beste luisteraars. Maar op een andere dag, toen hij een vriend bezocht in het ziekenhuis van de Heilige Geest in Rome, begroette een zuster hem en zei: Heilige Vader, ik ben de moeder-overste van de Heilige Geest. Hij antwoordde: wat een titel! Ik ben slechts de dienaar van de dienaren van God. Ten slotte nog een laatste iets over paus Johannes de 23e. Wel, hij vroeg tijdens een ander bezoek aan een jongetje wat hij later wilde worden. Het jongetje antwoordde: politieagent of paus. En Johannes 23 antwoordde: ik zou voor de politie kiezen als ik jou was. Kijk naar mij. Iedereen kan paus worden. En een andere heilige paus, beste luisteraars, paus Johannes Paulus II, wel, dat is nog zo'n heilige en paus die bekend staat om zijn humor. Hij hield van grappen en zijn hele pontificaat werd doorspekt met lachbuien en grappen. Toen journalisten hem op een dag vroegen naar zijn gezondheid, antwoordde hij: wel, als ik wil weten hoe het met mijn gezondheid is, lees ik de kranten. Of toen een lid van de curie hem in het Pools probeerde aan te spreken, antwoordde Johannes Paulus II met een brede glimlach om zijn lippen: u spreekt Pools zoals ik Koreaans spreek. En laten we het hebben ook over de heilige Laurentius. Andere heiligen wisten zelfs in het aangezicht van de dood een beetje humor te hebben. Zoals dus de heilige Laurentius, een martelaar uit de 3e eeuw. Volgens de overlevering schreeuwde hij, terwijl hij op een rooster lag in het midden van het openbare plein: je kunt me nu omdraaien, ik ben al genoeg geroosterd aan deze kant. En net als de heilige Laurentius slaagde de 16e-eeuwse Engelse staatsman en filosoof Thomas More erin om grapjes te maken met zijn beul voordat hij onthoofd werd. Toen hij op het schavot klom, vroeg hij zijn beulen om hulp, voordat hij hen meteen verzekerde dat hij hen niet nodig had om naar beneden te komen. En de heilige Thomas More stond ook bekend om zijn ironische observaties, zoals: als eer winstgevend was, zou iedereen eervol zijn. En van de volgende grappige zin, beste luisteraars, is het niet zeker wie de auteur is. Het wordt toegeschreven aan de beschermheilige van Ierland, de heilige Patrick. Vertrouw nooit een hond om op je eten te passen. En ook, beste luisteraars, de Italiaanse priester Pater Pio is vooral natuurlijk bekend om zijn grote vroomheid, maar hij had ook een groot gevoel voor humor en genoot ervan om boetelingen te plagen en grapjes te maken met de mensen om hem heen. Op een dag kwam een man die aan kaalheid leed bij Pater Pio en vroeg hem: Pater, bid dat mijn haar niet meer uitvalt. Pater Pio wees naar een persoon die achter hem de trap afkwam en zei: beveel jezelf bij hem aan. De man draaide zich om en zag een volledig kale kapucijn met een hoofd zo glanzend dat het glinsterde als een spiegel. Op een andere dag besloot een inwoner van Rome om Pater Pio te bezoeken. Uit angst voor de dieven die in zijn buurt rondzwierven, begon hij te denken: Pater Pio, ik ben gekomen om u te bezoeken, maar u moet op mijn huis passen. En toen hij in San Giovanni Rotondo aankwam, bekende de man aan de religieus dat hij hem gevraagd had om op zijn huis te passen. De dag daarna kwam de man terug om afscheid te nemen en Pater Pio zei tegen hem: ben je er nog steeds? En ik zweet terwijl ik de deur van uw huis vasthoud tegen de dieven. En zo, beste luisteraars, de heiligen waren vol humor. En daarom kunnen we zeggen dat humor vele voordelen heeft, ook voor ons spiritueel leven. En zo dadelijk, beste luisteraars, krijgen we nog 7 eenvoudige houdingen voor meer geluk in het leven, ook weer tips van onze heiligen.
Ik leef van al zijn goedheid. Wat zoek of wens ik dan nog meer? In elke nood voorziet hij. In elke nood voorziet hij. Ik ware vrijheid. In groene velden rust ik uit. En hemels eten sterkt mij. Heer voor eeuwig, Heer van mijn hart, steeds aanwezig. Liefde van mijn ziel op de hoogste berg of in het diepste dal. Mijn Herder is altijd.
voor altijd. Dan ben ik thuis voor altijd.
Beste luisteraars, we hebben het gehad over de voordelen van humor, ook voor je spiritueel leven. Wel, nog iets anders. Wanneer het leven zwaar lijkt en elke dag zijn beproevingen met zich meebrengt, kan het moeilijk zijn om positief of gelukkig te zijn. Toch blijkt uit de geschiedenis dat sommige van de meest diepgaande lessen over geluk onbewust werden geschreven door mensen die hun leven wijden aan geloof en dienstbaarheid. Onderweg lijken de heiligen, door daden van vriendelijkheid, diepe reflectie en onwankelbare hoop, een handleiding voor geluk te hebben samengesteld. Hun levens herinneren ons eraan dat er zelfs te midden van stress en onzekerheid een weg is naar vrede en vreugde. En door ons te verdiepen in hun verhalen kunnen we ontdekken dat hun nederige, maar krachtige voorbeelden een tijdloze gids bieden. Omarm eenvoud, cultiveer compassie en vind kracht in reflectie. En we gaan 7 heiligen overlopen wiens levens de regels van vreugdevol, veerkrachtig leven illustreren. En we starten bij de heilige Franciscus van Assisi. Die leert ons het volgende: omarm eenvoud. De heilige Franciscus, bekend om zijn radicale eenvoud en diepe verbondenheid met de natuur, leerde dat vreugde voortkomt uit het aanschouwen van de schoonheid van de wereld. En zijn leven herinnert ons eraan dat we door onszelf te ontdoen van overdaad de pure en eenvoudige geschenken van het leven kunnen waarderen. Vogelzang, zonsopgang en gedeelde goedheid. En welke regel geeft hij ons mee? Wel, kies voor eenvoud en laat de natuur je leiden naar vrede. En ook de heilige Theresia van Lisieux geeft ons een tip. Namelijk vreugde vinden in de kleine dingen. Door haar kleine weg laat de heilige Theresia van Lisieux zien dat zelfs de kleinste gebaren van liefde en vriendelijkheid golven van vreugde in het leven kunnen creëren. Haar nederige benadering van het geloof en haar geloof in de kracht van kleine gebaren moedigen ons aan om geluk te vinden in ons dagelijks leven. En welke regel geeft zij ons mee, wel, beste luisteraars? Vind vreugde in de kleine dingen en geloof dat elk klein gebaar van liefde telt. En ook de heilige Augustinus geeft ons tips, beste luisteraars. Onder andere onvolmaaktheden accepteren. Eens gekweld door innerlijke strijd, bewijst de reis van de heilige Augustinus van wanhoop naar verlossing dat transformatie altijd mogelijk is. Zijn verhaal is er een van diepgaande verandering, waarbij acceptatie van iemands verleden en acceptatie van genade kunnen leiden tot een leven vol innerlijke vrede en hoop. En welke regel geeft hij ons mee? Wel, accepteer onvolmaaktheden en geloof in de kracht van transformatie. En ook Catharina van Siena geeft ons een tip. Laat het geloof je weg verlichten. Als onverschrokken verdedigster van waarheid en medeleven toonde de heilige Catharina van Siena een onwrikbare toewijding aan haar waarde, zelfs in de donkerste tijden. Haar moed in het aangezicht van tegenspoed leert ons dat waar geluk ligt in vaste overtuigingen en onvoorwaardelijke liefde voor anderen. En welke regel geeft zij ons? Wel, toon moed in de liefde en laat geloof je weg door onzekerheid verlichten. En natuurlijk is Pater Pio ook een voorbeeld, beste luisteraars. Hij geeft ons als tip veerkracht cultiveren. Door zijn diepe betrokkenheid bij het gebed en zijn veerkracht bij beproevingen laat Pater Pio zien dat innerlijke kracht gevoed wordt door momenten van serene reflectie. Zijn nalatenschap moedigt ons aan om troost te zoeken in spirituele gemeenschap en om de moed te vinden om door te zetten, zelfs in de stormen van het leven. En welke regel geeft hij ons wel? Cultiveer een geest van gebed en veerkracht om vrede te vinden te midden van beproevingen. En de heilige Ignatius van Loyola, beste luisteraars, die kan ons leren onderscheiden. Want de heilige Ignatius, stichter van de Jesuiten, veranderde zijn leven door reflectie en aandachtig onderscheidingsvermogen. Zijn spirituele oefeningen nodigen ons uit tot introspectie, vragen stellen en groeien uit elke ervaring, waardoor uitdagingen worden omgezet in kansen voor vreugde. En welke regel geeft hij wel? Zoek innerlijke reflectie en gebruik aandachtig onderscheidingsvermogen als de weg naar blijvend geluk. En beste luisteraars, de volgende zalig verklaarde, hij zal worden heilig verklaard op 7 september door Paus Pius XIV, is Pier Giorgio Frassati, op zoek naar humor. En de zalige Giorgio Frassati, geliefd om zijn levensvreugde, illustreert dat toewijding aan het geloof niet betekent dat je je gevoel voor humor verliest. Hij was een man met een diepe spiritualiteit en een jeugdige energie. Hij hield ervan om te lachen en tijd door te brengen met zijn vrienden. En welke regel geeft hij ons mee? Wel, zoek momenten van lichtheid met vrienden en onderschat nooit de kracht van de lach. Het is net zo essentieel voor geluk als gebed en bezinning.
welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En we gingen in deze uitzending vol humor en tips om gelukkig te zijn ook een grappige brief voorlezen. Wel, beste luisteraars, we gaan een brief lezen uit de collectie brieven aan beroemde mensen, geschreven door Albino Luciani, paus Johannes de Paulus I, toen hij nog patriarch was van Venetië. En de brief die we vandaag gaan voorlezen, wel, die is gericht aan de beer van de heilige Romedius.
Aan de beer van de heilige Romedius. De legendarische beer die het paard van Sint Romedius verslond. Eenmaal getemd en gebreideld, werd hij de onafscheidelijke gezel van de heremiet. Deze was graaf van Taur, Innsbruck, voordat hij zich omstreeks de 4e eeuw als kluizenaar in de Val di Non nabij San Zeno terugtrok. Grof in de mond. Lieve beer van Sint Romedius. Elke goede moordenaar heeft wel ergens een altaar. Daaraan moest ik denken toen ik vorige maand langs San Zeno in Val di Non kwam. Ik zei dan ook bij mezelf, 2 kilometer van hier in een kleine vallei, ingesloten door hoge rotsen die doen denken aan de canyons van het Colorado-gebergte, ligt het heiligdom van Sint Romedius. Je voorouders legden tientallen kilometers te voet af om het te bezoeken. Ga er zelf ook naartoe, je bent toch met de auto? Wat ik dan ook heb gedaan. Er gaat een suggestieve kracht uit van het heiligdom met zijn 6 boven elkaar gebouwde kerken en met het rotsterras dat als een balkon het indrukwekkende ravijn beheerst. De herinneringen aan de heiligen waren opmerkelijk, evenals zijn afbeelding. En jou, lieve beer, vond ik sympathiek. Bij het beeld dat Hans Peratoner maakte, sta je als een heel zachtmoedig en tam dier naast de heilige die je aan de leiband houdt. Ik kreeg ook uitleg. Volgens de legende had Romedius bij zijn terugkeer van een pelgrimstocht naar Rome samen met zijn 2 trouwe gezellen Abraham en David halt gehouden om uit te rusten. Op een zeker ogenblik zegt hij tegen David: het is tijd om verder te gaan, haal de paarden maar, ze staan daar in de wei te grazen. Ontsteld keert David weer, een beer was bezig het paard van Romedius te verslinden. De kluizenaar snelt toe, ziet jou en zegt heel kalm: je had blijkbaar honger en viel mijn paard aan. Ik verwijt je dat niet, maar ik verdraai het om te voet naar huis te gaan. Ik neem jou als rijdier. Zo gezegd, zo gedaan. Hij doet je tuig en teugels van het dode dier aan en stijgt in het zadel. Als was je het makste muildier ter wereld. Op naar Trente. Bij mijn terugkeer bad ik: Heer, tem mij ook en maak me meer dienstvaardig en minder beer. Wees niet boos om die laatste uitdrukking. Jullie beren, zwart en bruin, zijn groot, met korte dikke poten en erg dicht haar. Wij mensen vinden jullie stuntelig en log. Daarentegen vinden we onszelf bijzonder vlot, lenig en slank. Als jij begint te dansen, is dat meteen een hopeloze mislukking, terwijl onze dans een wonder van gratie en muziek is en onze balletnymfen zo licht en beweeglijk zijn dat de bloemen in de weide niet onder hun ranke voeten buigen. Maar toch voelde ik gisteren neiging mijn gebed van vorige maand om te draaien. Heer, laat ons allemaal beren worden. Want ik had juist een grove vloekpartij gehoord, en toen zei ik bij mezelf: wat baat het dat we ons zo elegant kleden, dat we fijn afgewerkte schoenen en moderne dassen dragen, ons kapsel met zoveel raffinement verzorgen, als onze mond zo'n vulgaire taal uitslaat. Je kunt beter lomp als een beer en minder grof in de mond zijn. Te meer daar het om een zoveel voorkomend verschijnsel gaat, een ware epidemie. Voor 15 miljoen Italianen is vloeken een gewoonte, en dat betekent ongeveer 1 miljard vloekwoorden per dag. Een aantal van deze lieden is uit psychologisch oogpunt te vergelijken met de nijdige en norse Capaneo, die bij Dante zijn uitdagende en minachtende kreten God toeslingert. Een andere categorie zwakt die godslaster wat af. Bestaat er nog een God, zeggen ze, of praat men niet meer van een God die goed en rechtvaardig is? De godsdienst is niet meer dan boerenbedrog. De duivel weet er meer van dan God. Maar goed, dat die mensen het in hun hart niet altijd eens zijn met wat hun mond zegt en dat er tal van omstandigheden zijn die de echte bedoeling God te beledigen uitsluiten. Onnadenkendheid, gespannenheid of onwetendheid kunnen de ernst van zo'n woordgebruik soms verzachten. Zoals in het geval van Irene Papovna, die in Moskou onderwijsexamen moest doen. Haar werd gevraagd het opschrift op het graf van Lenin te bespreken. Ze herinnerde het zich niet goed en twijfelde. Waren het de woorden "godsdienst is opium voor het volk"? Hoe kon ze zich eruit redden? Ze waagde het er maar op en beantwoordde de vraag naar vermogen. Zodra ze klaar was, snelde ze naar het Rode Plein om bij het mausoleum van Lenin haar antwoord te verifiëren. Ze had het bij het rechte eind gehad en dolblij riep ze uit: "Mijn lieve God, heilige maagd van Kazan, dank dat u mij hielp me het opschrift te herinneren." Je kunt het niet weten, mijn lieve beer, maar er bestaan tegenwoordig algemeen erkende woordenlijsten met godslasteringen en gemene taal. Die lijsten zijn realistisch en plastisch, ook al zijn ze niet in elk opzicht geslaagd. Sommigen ervan vermelden bijvoorbeeld het woord verwensing naast godslastering. Maar bij verwensing blijft er nog een schijntje hoop over. Godslastering daarentegen is een duivels woord, als een brakke sloot, stilstaand water, verstikkend gas. Wanneer vrouwen elkaar verwensingen naar het hoofd slingeren, spreekt men wel van marktvrouwentaal. Maar die aanduiding gaat alleen op indien de term marktvrouw genomen wordt als deel voor het geheel. Dat wil zeggen, als men op grond van de retorische figuur die men synecdoche noemt, ook leraressen, studentes, arbeidsters, diensters en typisten mee worden bedoeld. Eens kon men van al die dames zeggen: ze blozen omdat ze beschaamd zijn. Nu moet je dat voor sommigen omkeren. Ze schamen zich dat ze blozen. In Italië zegt men wel: hij vloekt als een Turk. Dat is echter laster, want Turken vloeken niet. In Frankrijk, Zwitserland en Duitsland daarentegen pleegt men, en maar al te raak helaas, te zeggen: hij vloekt als een Italiaan. We hebben dus te maken met een wijdverbreide ziekte. En de diagnose? Een eerste symptoom is de enorme oppervlakkigheid. Wie nadenkt, vloekt niet. En wie vloekt, denkt niet na. Ofwel bestaat de God die men vervloekt, of hij bestaat niet. Bestaat hij niet? Dan heeft het geen zin hem te vervloeken. Bestaat hij wel, dan is het dwaas hem te lasteren, want het gebalk van een ezel dringt tot de hemel niet door. Andere zonden zijn begrijpelijk, daarom nog niet te rechtvaardigen. Een dief grijpt naar een gevulde portefeuille, een dronkaard naar een fles goede wijn, maar waarop legt een godslasteraar de hand? Een tweede symptoom is een gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Behalve God is er immers ook nog onze naaste. Jij, lieve beer, die bekend staat om je tederheid voor je jongen, jij zou elke vader moeten voorhouden: vloek toch niet. Daarmee doe je vrouw en je dochter verdriet en geef je een slecht voorbeeld aan je zoon, die zich aangespoord zal voelen zijn vader na te doen. En wat win je ermee? Wat ik erbij win, zo hoorde ik daarop al antwoorden. Vloeken is voor mij een middel om te protesteren wanneer er iets misloopt, om mijn woorden kracht bij te zetten. Het is een uitlaatklep voor mijn woede. Een uiting van protest, die is gewettigd als ze wat uithaalt en redelijk is. Maar als je wagen niet start, krijg je die soms aan de gang door op God te schelden? Om nadruk te leggen op wat je zegt, akkoord, zolang je maar niet onbeschoft bent. Bliksems, donders en tal van soortgelijke krachttermen hebben we die onschuldig zijn, maar evengoed werken. Dit bewees een kranige pastoor in Australië eens aan enkele boeren toen hij op een mooie dag verscheen op hun land. De ploeg aanvatte, de zweep liet knallen en met taverende stem de ossen toeschreeuwde: vooruit, liefste aartsengelen, kom aan, sublieme cherubijnen, toe dan schitterende serafijnen. Op die mystieke hemelse bevelen kwamen de ossen langzaam overeind en begonnen, hoewel even verbaasd, te trekken. Wat tenslotte de woede betreft, die moet je bedwingen en niet laten ontploffen. De mens moet immers de meester zijn van de passies, niet de slaaf. Elke diagnose moet gevolgd worden door een therapie. Bij de kwaal waarover we het hebben, kan een rustige en rake reactie van weldenkende omstanders reeds een klein maar heilzaam pleistertje zijn. Een pater, een man als jouw meester, zat eens in een treincoupé, machteloos en verdrietig te luisteren hoe twee brutale apen met hun gevloek elkaar probeerden te overtroeven. Opeens gniffelde een van de twee: pater, ik moet u iets ergs vertellen. De duivel is dood. Wat vind ik dat erg, antwoordde het patertje. Van harte gecondoleerd. Gecondoleerd, zei de pater. Waarom, riepen beide jongens tegelijk. Ik heb zo met jullie te doen, nu jullie wees zijn geworden. De goeie pater had een vleugje ironie niet kunnen onderdrukken. Maar we moeten de godlasteraars en vooral de jongeren onder hen niet benaderen met ironie, maar met belangstelling, begrip, bereidwilligheid en daadwerkelijke hulp. Wij allen, hun gezellen en vrienden, hun superieuren en familieleden, moeten hen, vol tact en fijngevoeligheid en vol respect voor hun persoon, helpen met vriendschappelijke raad of een stille wenk. Met een berisping en soms ook een bestraffing. Het redmiddel bij uitstek bestaat er echter hierin, dat zij zelf het besluit nemen zich met vastberadenheid en volharding van hun slechte gewoonte te ontdoen. Daarbij dus anders te werk gaande dan de tuinman van Trilussa. De tuinman die, zodra hem ook een haar maar in de weg lag, te vloeken aandwing zonder weerga, van sacredit en alle duivels ja. Maar op een keer dat hij weer zo vloekte, sprong daar opeens de duivel voor de dag en greep hem bij zijn broek juist aan de zijde, waar hij bij ambtenaren het eerst gaat slijten. Toen hij zich door de lucht voelde zweven, bad onze tuinman vol schrik en beven: God, Christus Heer, o heilige maagd Maria, aan u beveel ik mij, Madonna Mia. Bij het horen van die namen, het kon niet anders, is Satans prooi hem uit de hand gegleden en viel de tuinman pijlsnel naar beneden. Juist op een hooimeid, zonder schram of scha, had ik geluk, zo riep hij prompt daarna. Ja, sacredit en alle duivels, ja. Lieve beer van Sint-Romedius, Trilussa maakte natuurlijk maar een grapje en bedoelde dat men juist het tegendeel moet doen, beloven niet te vloeken en dat dan ook volhouden. Sper je muil open en verkondig vanuit je bedevaartsoord die boodschap aan alle Italianen, zo luid je kunt. December 1972.
saying, Timothy,
pray for us.
Saint Elizabeth,
pray for us.
Holy Mary,
pray for us.
Ora pro nobis,
ora pro nobis.
Juan Diego,
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd om deze uitzending af te sluiten. Nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. In mijn nood riep ik de Heer aan en hij heeft mij geantwoord. Het komt uit het boek Jona, hoofdstuk 2, vers 3. In mijn nood riep ik de Heer aan en hij heeft mij geantwoord. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst. En tot morgen vroeg.